Zo, even kijken of ik Genesis nog kan vinden. Ja, terwijl we zo aan het zingen en aan het bidden waren, toen bedacht ik dat Smith Wigglesworth, die Engelse loodgieter, die dan 's avonds uit zijn werk kwam. En daar ging hij ook met mensen bidden. En hij ging spreekbeurten houden. En ik had ooit een boek van hem. Dat had als titel, maar op de een of andere manier is dat boek verdwenen. Ever Increasing Faith. Altijd toenemend geloof. En dan zegt hij, dan heeft hij het over de gave van geloof. En hij vertelt dan dat hij voor iemand ging bidden. En hij zegt, wat ik dan doe, dan ga ik met mijn geloof zo ver als ik kan. En dan neemt het geloof van God het over. Het geloof van Hem, die de bron is van alle leven, de bron van alle kracht, dan is daar het geloof van God. En dat gaat verder als ik niet verder kan. Ja, we willen vanmiddag eens een paar dingen gaan lezen met elkaar. Even om te beginnen uit Genesis, hoofdstuk 15. Want ik hoorde dat het hier de laatste tijd gaat over het verbond. En ik zei tegen Jan, misschien kan ik daar even op inhaken. Niet om het gras voor zijn voeten weg te maaien. Nou ja, er blijft altijd nog heel veel gras over. Grazige weiden zelfs. Oh, dan maai je het nog een keer. Ja. Dus Genesis 15, om daar even bij aan te knopen. Een enkele gedachte over het verbond. En ik denk, dan is er één basis om dat meteen vast te stellen. Dat heeft alles met God zelf te maken. Hij is de God van het verbond. Hij verbindt zich aan mensen. Hij is de Elohe Haberit, de God des verbonds. En dat verbond, dat bewaart hij in zijn hart. Vandaag en morgen, maar ook door alle stormen heen. Ik las het zo mooi in een heel oude preek uit 1916... Daar staat dan, hij is de alverbinder, die alles verbindt, die alles weer samenbrengt. En dan word jij met hem verbonden en hij wordt met jou verbonden. Ja, dat is zo mooi. Voor eeuwig verbonden, hij en jij, nooit meer alleen. Nooit meer. Ja, en ik vond dat zo ontroerend, want ja, dan zien we daar dat prachtige beeld van die herfst. Herfst in het bos. En dan staat daar tussen die bomen zo'n bank waar niemand op zit. En dan ga je daar zitten. En dan doe je je ogen even dicht. En als je dan je ogen weer open doet, dan zie je dat je daar niet alleen bent. Dat hij naast je zit. Hij en jij. Zit je daar samen op die bank in dat prachtige herfstbos. En dan zegt die dichter Rielke zo mooi, dan gaan die bladeren vallen. En deze hand valt en die hand valt. Het is in allen. Maar er is één die al dat vallen oneindig zacht in zijn handen houdt. Kijk, dat is nou, hè? Dat als jouw hand moe wordt, of als jouw hand het niet meer kan pakken, hij houdt je vast. Ja, hij is de grote verbinder. God is altijd al de God van het verbond geweest. De El Haberit. Want eigenlijk dat eerste woord van de Bijbel, in den beginnen, Bereshit, daar zit het woord berit al in, verbond. Dus het zit al in het eerste woord van de Bijbel. Als God begint, dan is daar meteen een verbond van hem met de schepping. En dan gaat hij de hemelen maken en de aarde en de mens en alles wat daar op aarde rondloopt en kruipt. En wemelt, maar God zegt van meet af aan, mijn verbond, dat zal staan als een huis. Verbond en huis, dat heeft ook met elkaar te maken in het Hebreeuws. Bayit en berit zijn ook bijna dezelfde letters. Verbond en huis en begin, die horen bij elkaar. God heeft een huis, God heeft een begin. En hij heeft een verbond. Deze drie. Moet je maar onthouden. En dat verbond van God, dat is onbreekbaar. Onverwoestbaar en onverstoorbaar. Ja, ik vond dat zo mooi. Een paar weken geleden, toen las ik van een oude Engelse predikant, voorganger. Het waren eigenlijk twee broers. En die heette Erskine. En deze, zijn voornaam, dat is ook wel heel mooi. Zijn voornaam was Ebenezer. Weet je wel, Eben-Haezer. Steen der hulpen betekent dat. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Nou, hij heette dus Ebenezer Erskine. En hij had heel veel mogen prediken. Hij had ook verschillende gemeenten mogen dienen. En dan op een keer, dan ligt hij op zijn sterfbed. En zijn oudste dochter, die zit daar in de kamer. En hij ligt daar. En die dochter is aan het lezen. En hij zegt tegen zijn dochter, wat ben je nou aan het lezen? En dan zegt ze, vader, ik ben een van uw preken aan het lezen. O, zegt hij, en welke preek lees je dan? Nou, zegt ze, ik lees die preek van u over, ik ben de Heere uw God. Ik ben de Heere uw God. I am the Lord your God. En dan zegt Erskine, dat is de beste preek die ik ooit gehouden heb in mijn leven. Ik ben de Heere uw God. Meer hoef je niet te weten. Dat is alles. Kijk, dat is nou dat verbond. Misschien gaan we het straks ook nog wel even erbij lezen. Want dat is het begin van de 10 woorden. Ik ben de Heere uw God. Er is zo'n prachtig lied. Moet je maar eens opzoeken van Courtney Patton. Die zingt dat zo mooi met nog een aantal zangers. En dan zingen ze over Mozes. Take off your shoes, Moses. Mozes die zijn schoenen uit moet doen. Want de plaats waar je staat is heilige grond. En dan begint ze dat lied met I am the Lord your God. Ik ben de Heere uw God. Nou, dat is het, hè. Hij zegt, dat is de mooiste preek die ik ooit gehouden heb. En net in diezelfde tijd, toen kwam er een van de oudsten bij hem. En die zei tegen hem, broeder, hoe is het nou met je? En toen zei hij, ik hoef maar één ding te bedenken. En daar word ik steeds weer bij bepaald. Ik ben de Heere uw God. Meer hoef ik niet te weten. Dan weet ik, ik ben op weg naar huis. Hij is de God van het verbond. En dat is elke keer weer. Verbond met Noach. Weet je wel, dan krijg je de regenboog. Mijn boog in de wolken als teken van het verbond. Tussen God en Noach, tussen de eeuwige en de schepping, de aarde. God zegt, nu gaat het nooit meer een zondvloed worden, want ik zet mijn boog in de wolken. En nou Genesis 15, dan krijgen we het verbond met Abraham. Gaan we even lezen. Dan staat er in vers 18. 18e vers. We beginnen maar even achteraan. Op diezelfde dag. Bayom Hahu op die dag. Maakte de Heere. Of sloot de Heere. Een verbond. Met Abraham. Zeggende. Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de Eufraat. Dus op die dag ging God een verbond sluiten met Abraham. Maar dan gebeurt er wel heel wat. Gaan we even bekijken, want dit is een van die speciale momenten in zijn leven. Dat is die nooit meer kwijtgeraakt. Als God een verbond met je maakt, kun je nooit meer vergeten. Dat is dat hij zijn hand legt op je schouder, dat hij zijn hand legt op je leven. De Heere sloot een verbond met hem. Aan uw zaad zal ik dit land geven. Want, weet je wat daaraan vooraf gaat? Dan staat er in vers 9. Gaan we even naar het 9e vers. Hij zeide tot hem, dan gaat God spreken tot Abraham. Neem voor mij een 3-jarige vaars, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde hij niet. Dus Abraham moet 3 dieren nemen en dan in 2 delen en dan tortelduif en jonge duif, maar die blijven heel. En dan lezen we even verder. Want vers 11. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Moet je af en toe ook wel eens doen. Dan komen de roofvogels in je leven. En die willen de beloften van God wegpikken. Die willen roven. Dat verbond dat je met God hebt, ja, dat kunnen ze niet pakken, maar ze proberen het wel. Ze proberen je gedachten te roven. Ze proberen je geloof weg te plukken. En dan staat Abraham daar als een vogelverschrikker. Ja, dat zijn we af en toe ook. En hij jaagt al die vogels weg. En dan, vers 12, toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. Dan wordt het heel donker. En dan vers 13, dan gaat God spreken. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker. Letterlijk staat er, weten zul je. Weten. Dat, wat zul je dan weten? Dat uw zaad vreemdeling zal zijn. Ze zullen vreemdeling zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en die zullen hen verdrukken. En 400 jaar zullen ze vreemdelingen zijn. En die 400 jaar, dan moet je eigenlijk tellen vanaf de geboorte van Isaac. En als je dan vanaf de geboorte van Isaac gaat tellen, tot de uittocht uit Egypte. 400 jaar. Al die tijd vreemdeling. Eerst in Kanaan, want daar waren ze ook te gast. En dan in Egypte. Steeds maar, zoals de Naarderse Bijbel zegt, vreemdeling te gast. Als het ware onderweg, te midden van al die anderen, te midden van de Kanaaniet en de Egyptenaar. En je voelt je daar misschien soms wat onwennig, wat vreemd, niet thuis. Maar dan zegt God, dan ga ik je uitleiden. Hoor maar, want dan staat er in vers 14, doch ik zal het volk ook rechten, ik zal het volk richten, en daarna zullen ze met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden. En dan, vers 16, het vierde geslacht zal hierheen terugkeren. Vierde geslacht. Moet je opletten. Hoeveel dieren moest Abraham midden doordelen? Drie. Dat zijn die drie generaties die de verdrukking ervaren. Het vierde geslacht zal uit Egypte trekken. Dat zijn die tortelduiven. En dan die jonge duif. Dat is wat daarna komt. Die gaan het beloofde land in. Zie je? Drie generaties in de verdrukking. Vierde generatie zal als een duif uitvliegen, de vrijheid tegemoet. En dan daarna die jonge duiven, die vliegen het land der belofte binnen. Daarom moet hij die vogels niet doormidden delen. Want die gaan straks de uittocht beleven. De exodus. En dan vers 17... En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. Zon gaat onder. En zie, daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. En dat is het symbool van God zelf. Kijk, dus hier komen we nu op een heel belangrijk punt. God sluit een verbond met Abraham. En meestal was het zo, dan werden die offerdieren, of het is eigenlijk geen offer, maar die dieren die werden doormidden gedeeld. En dan trokken de beide verbondspartners daartussendoor. Om aan te geven, nu sluiten wij een verbond. Want in het Hebreeuws zeg je ook, je gaat een verbond snijden. Dat is de uitdrukking. Karat berit. Je snijdt een verbond. En dan ga je daar samen tussendoor. Om het bloed van het verbond daarmee te ervaren. Maar wie gaat hier nu tussen de stukken door? Alleen God. Want Abraham slaapt. Die was in een diepe slaap, die ziet het allemaal wel in een visioen, in zijn droom. Maar Abraham gaat er niet tussendoor, alleen God gaat er tussendoor. Wat betekent dat? Dat dat verbond alleen van hem afhangt. Voel je, dat is het. Dat verbond in Genesis 15, dat is eigenlijk al een verwijzing naar het nieuwe verbond. Dat hangt niet van God en Abraham af, maar dat hangt van God alleen af. Voel je? Dat is het. En Abraham mag daarbij zijn, maar God trekt daar doorheen als een vuur door die nacht. God zegt, ik zal het doen. Hij is het begin en hij is het einde. Abraham wordt, je zou haast zeggen, uitgeschakeld. Hij is er wel bij, maar hij hoeft het niet te maken. Dat verbond is niet afhankelijk van hem, maar dat verbond rust in God. Hij trekt door die stukken heen. Het is zijn werk, het is zijn doorgang, zijn traverse. Zijn passage, God trekt tussen die dieren door. In die nacht, in die donkere duisternis, God zegt, ik ga er doorheen. Door die periode van verdrukking, ik zal er zijn. Ook in Kanaan, ook in Egypte, ik zal er zijn. Voel je? En Abraham die is erbij, hij beleeft het, dat er straks zijn zaad door die verdrukking heen gaat. Als ze dat meemaken, dan kan Abraham zeggen, ik heb het innerlijk al beleefd. Maar Abraham is er wel bij betrokken en hij mag het allemaal meebeleven, maar het is de eeuwige, het is God zelf, Adonai, die je tot stand brengt. Die er doorheen trekt. En zo trekt hij ook door jouw leven heen. Voel je, mag je ook op jezelf toepassen. God trekt tussen die stukken door van je leven. God trekt door de nacht van je leven heen. Ook als je soms het gevoel hebt dat je door een donkere periode gaat. Hij trekt daardoor heen. He moves in a mysterious way. God gaat zijn ongekende gang. De eeuwen door, een wereld lang. Maar hij trekt ook door jouw leven heen. God zegt, ik ga wel. En jij mag erbij zijn. Jij mag erbij betrokken zijn. Je mag het mee beleven. Maar hij is de God die doortrekt. Vroeger zeiden ze dat ook wel eens, als ze dan aan het bidden waren. Oh, dan zeiden ze, heren, trek maar door. Trek maar door. Ja, dat het helemaal er doorheen komt. Net zo lang tot u helemaal daar bent. Tot dat verbond helemaal zijn beslag krijgt. Nou, daarom is dat Genesis 15... zo'n prachtig beeld, zo'n schitterend voorbeeld hoe God zijn verbond gaat sluiten. Hij doet het. Nou, en dat zie je dus ook helemaal op het kruis van Golgotha. Dan is daar de Heer Jezus. En hij gaat naar Golgotha, hij gaat aan het kruis. En wie volbrengt het? Hij alleen. Daar is niets van ons bij. Er is niemand die hem een beetje helpt. De discipelen niet. Die vielen ook in slaap in Gethsemane. En ze vluchten. Petrus ook. Allemaal weg. En daar bij het kruis, ja, daar was wel heel veel volk. Maar die hebben hem ook niet geholpen. Jezus heeft het helemaal alleen doorstaan. Hij heeft het alleen gedragen. Van het begin tot het eind. Totdat hij kon zeggen, het is volbracht. Het is voldaan. Hij heeft de pers alleen getreden. Daar lopen vele wegen. Eén weg is doodgezwegen. Die heeft hij heel alleen bereid. Er was niemand bij. Er was geen mens die kon zeggen, ja, maar ik heb ook nog een steentje bijgedragen. Er was niemand die kon zeggen, ja, maar toen Jezus het zo zwaar had, oh, toen heb ik hem vastgehouden. Nee, ze hebben hem allemaal laten gaan. Ga maar. Alleen hij heeft het gedaan. En toen kon Jezus zeggen, nu is dat nieuwe verbond in mijn bloed bezegeld. Berit Chadasha, dat vernieuwde verbond. Ja, nu kwam ik nog even op een gedachte die ik daar wat mee wil verbinden. Want dat heb je ook wel eens nodig in je leven. Uit 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 13. Vind ik altijd een heel bijzonder verhaal. 2 Koningen 13. En dan lezen we vanaf het 14e vers. 2 Koningen 13, vers 14. Dat gaat over Elisa, de profeet. En Elisa, dan staat er in het 14e vers, Elisa lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. En dan, Joas, de koning van Israël, kwam tot hem en weende over hem en zeide, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Nou, dat is heel ontroerend. Elisa ligt daar op dat ziekbed. En dan krijgt hij bezoek van de koning. Van koning Joas. En nou moet je weten, die koning Joas, daar staat van dat hij altijd gedaan had wat kwaad was in de ogen des Heren. Die man heeft zich nooit om God bekommerd. Dus die Elisa, die is profeet. Maar die koning, nou, die had eigenlijk verder niets met profeten of met het woord van God. Die leefde maar zo'n beetje zijn eigen leven. Zoals het hem zelf uitkwam. En nu ligt Elisa op dat ziekbed. En dan op een avond, dan koning Joas, die zegt tegen zijn vrouw, ik moet nog even op bezoek. Oh ja, zegt zijn vrouw, waar moet je heen dan? Ja, ik moet op ziekenbezoek. Oh ja, zegt zijn vrouw. Is een van de ministers misschien ziek? Nee, zegt hij. Een van de hovelingen dan? Een van uw naaste lijfwacht, moet je daarheen? Nee, zegt Joas. Ik moet naar de profeet, naar Elisa. Nou, zegt zijn vrouw, maar daar ging je toch nooit heen? Je ging nooit naar de profeet. Je hebt hem nooit geraadpleegd. Je hebt nooit samen met hem gebeden. Je hebt je nooit over die profeet druk gemaakt. Moet je nou op ziekenbezoek? Ja, zegt koning Joas, ik heb nu echt het gevoel dat ik daarheen moet. Want het is misschien mijn laatste kans. Nou, zegt zijn vrouw, nou ga dan maar. Ik zie je straks wel weer. En die koning Joas, die gaat op bezoek bij Elisa. En die komt daar in die kamer binnen, in die ziekenkamer. En dan begint die koning te huilen. Hij weende over hem. Daar staat een koning in tranen. En die zegt, mijn vader, mijn vader. U bent de vader van ons volk. En u bent de wagens en de ruiters van Israël. Als u gaat sterven, dan hebben wij geen leger meer. Hij zegt, ik heb nu gezien, die ene profeet die u bent, is meer waard dan soldaten en kanonnen en tanks. U bent ons leger. Dus als de profeet gaat sterven, dan zijn wij een volk zonder wapens. Dan hebben we geen kracht. Dan hebben we geen legerscharen meer, geen legioenen. Dan zijn we alles kwijt. Dan hebben we ook geen vader meer. Dan zijn we een vaderloos volk geworden. En dan ben ik een weeskind. Hij voelt nu, Elisa, daar hangt alles vanaf. Van de profeet, het profetische woord, daar moet je het van hebben. Nou, dat is met de gemeente ook. Als het profetische woord er niet is, nou dan zijn we een gemeente van weeskinderen. En dan hebben we ook geen leger meer. Dan hebben we geen kracht. En nou even verder lezen. Wat staat er dan? Dan lezen we even door. Vers 15. En Elisa zeide tot hem, neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog. Toen hij voor hem boog en pijlen gehaald had, zeide hij tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. Toen legde Elisa zijn handen op die van de koning. Dat vind ik altijd zo'n mooi beeld, hè? Dat doet Jezus bij ons ook. Zegt hij, haal pijl en boog. Pak je wapens. En dan legt hij zijn handen op jouw handen. De handen van de profeet op de handen van de koning. Dan gaat het veel beter. Dan legt Jezus zijn hand op jouw hand. Hij zegt, doe maar, ik hou je hand wel vast. Samen gaat het veel beter, nooit meer alleen. Dan is zijn hand op jouw hand. Oh, voel je, dat is het. Nou, en dan komt er nog iets heel moois. Vers 17. En hij zeide, open het venster naar het oosten. En toen hij het geopend had, zeide Elisa, schiet. En hij schoot. Toen zeide hij, een pijl der overwinning van de Heere. Ja, een pijl der overwinning op Aram. Gij zult Aram bij Afek verslaan. Ja, er staat dan in de vertaling tot vernietiging. Er staat eigenlijk tot voltooiing. Dat is mooier. God gaat niet vernietigen, God gaat voltooien. Oh, en nou dat ene zinnetje. daar in dat 17e vers. Open het venster naar het oosten. Heb je ook een venster? Als het goed is, een kind van God, dat is een mens met een venster. Er staat ergens in de Joodse wijsheid, de dwaas bouwt zijn huis zonder venster. Alles dicht. Allemaal dichte muren. En dan probeer je naar buiten te kijken en het gaat niet. Word je 's morgens wakker en dan denk je, is het al dag? Geen idee. Maar de wijze mens, die heeft een venster. Hoe is dat met ons? Kijk, de vijand die zal altijd proberen om alles potdicht te doen. Luiken ervoor. Alles op slot. Maar dankzij Jezus heb je een venster. Open het venster naar het oosten. Voel je, dat is het. Waarom naar het oosten? Kedema staat er in de oorspronkelijke tekst. Dat is Kedem. Het oosten, daar gaat de zon op. Open het venster naar de plaats van de zonsopgang. Oh, nou zie je in de verte, want oosten, dat is ook oriënt. Dan kun je je oriënteren. Dat is je oriëntatie. Open dat raam, gooi dat luik open, gooi die gordijnen los, open het venster naar het oosten. Nou, dat is het meest kostbare wat die koning ooit heeft gehoord in zijn leven. Je moet je venster open doen. En hoe is het met ons? Hebben wij nog een raam in ons leven? Hebben we nog een open venster? Nou, het Hebreeuwse woord voor venster, ga ik even een klein beetje Hebreeuws leren. Dat is chalon. En chalon, dat woord lon of loon, dat is eigenlijk overnachten. Dus dat heeft te maken met het nachtverblijf, met de nachtelijke tijd. En dan staat daarvoor een get. En die get, die heeft precies de vorm van een poort. Dus wat is een venster? Dat is een poort in de nacht. Dat is mooi. Een poort in de nacht. Oh, als alles donker is om je heen of donker van binnen, maar dan een poort in de nacht. A gate in the night. Oh, daar gaat een poort open midden in de nacht van je leven, in de nacht van de tijd. Kijk, dat is ook dat verbond van God. Dat God zegt, ik geef je een venster. Een window. Ja. Er was ooit iemand die had ook zo'n prachtig lied daarover. Sitting at the window praying. Zitten voor het venster en bidden. Daniel deed dat ook, hè. Daniel die had open vensters naar Jeruzalem. En dan zeggen ze, nou mag je niet meer bidden. Maar hij gaat even goed voor die open vensters staan. En hij zegt, ga toch maar bidden. Laat ik het toch maar doen. Ik laat me er niet van afbrengen. Een venster naar het oosten. Wij zijn mensen van dat open raam. Ja, wij zijn mensen van dat venster van je ziel, dat raam van je hart, om weer die opening te vinden. Nou, die koning die mag dat ervaren, dat Elisa, kijk, de profeet opent het venster voor de koning. En die geeft de koning de opdracht om dat te doen. Maar het komt bij de profeet vandaan. Want het komt uit dat profetische woord. Het woord van God. En dan moet je bedenken dat Elisa dat op zijn sterfbed doet. Je denkt, nou die kan niet veel meer. Maar bij God wel. Oh, dan gaat hij zeggen tot die koning. Gooi dat raam maar open. Doe dat venster maar los. Ontsluit het maar. Open dat venster. Hoe is het met ons? Heb je ook nog een open plek waar je iets van de hemel... Want kijk, als je nou dat open venster hebt, kun je de hemel zien. In de Russisch-orthodoxe kerk, daar zeggen ze dan een venster op de eeuwigheid. Dat is mooi, hè? Een venster op de eeuwigheid. Ja, dan zit je in de tijd, in de nacht van de tijd, en dan een venster op het eeuwige. Want God is de altijd durende, de altijd blijvende. Hij is de God die nooit ondergaat, die altijd weer nieuw is, venster op de eeuwigheid. Kijk, dat is nou het geheim van ons leven. En dan kom je bij het kruis van Golgotha en dan zeg je, Heer Jezus, hier kom ik dan om bij u te zijn. En dat u door dat kruis heen mij dat venster gaat ontsluiten. En dat u door Golgotha heen het venster gaat openen naar de paasmorgen. Nou, dan heb je dat mogen ontvangen. Dan heb je dat venster mogen krijgen. Dat is wat God geeft. Dat is dat venster van het verbond. Voel je? Dat is dat venster, die galon, die poort in de nacht. Om dan daardoorheen te mogen gaan, net als Abraham, naar die nieuwe morgen. Venster van het verbond. En bij God gaan de ramen nooit dicht. Bij hem blijft het altijd open. Ja, moet denken aan dat gedicht dat iemand een keer maakte voor een goede vriend. Doe het gordijn nog niet dicht. Doe de lamp nog niet op. En hou nog even mijn hand vast. Kijk, dat doet Jezus. Gordijn nog niet dicht. Lamp niet op. Naar buiten kijken. Hou even nog mijn hand vast. Houd vast mijn hand, o vriend mijns levens. Gij trooster in de felste strijd. Dat is uit glorieklokken. Nou kijk, daar heb je het dan. Oh, dat is het, hè. Hij houdt je hand vast. Hij legt zijn hand op jouw handen. En hij zegt... En nou dat venster. Venster voor je ziel. Venster op de eeuwigheid. Venster op dat eeuwige woord. Venster op dat eeuwige verbond. Want Jezus is de middelaar geworden van een eeuwig verbond. Dus af en toe moeten we elkaar maar even vragen. Hoe is het met je venster? Soms moet je ook even ramen lappen. Moet je even alles eraf vegen. Want dan kijk je naar buiten. Amy Carmichael zegt dat ergens. Zaten twee mensen in een gevangenis. Twee mannen. Dezelfde cel. En ze keken allebei naar buiten. Door de tralies. One saw mud and the other stars. Two men looked through prison bars. The one saw mud, the other stars. Twee mannen die keken door diezelfde tralies, door datzelfde venster. En de een die zag alleen maar modder. En de ander zag sterren. Voel je? Die ene die kijkt naar buiten en die zegt, Tjonge jonge, wat zitten we hier toch slecht, hè? Een moddertroep. En die ander kijkt door datzelfde venster en die zegt, maar ik zie sterren. Ja, het venster op de eeuwigheid. Nou gaan we maar eindigen. Want we hebben nu al heel veel gehoord. Nou, nog één ding. Ja, we hebben een jarige in ons midden. En toen dacht ik, nou ga ik een psalm lezen voor Jan. Ja, jullie mogen meeluisteren. Dat psalm 71. Vroeger zeiden ze dat wel eens. Dan krijg je de psalm van je levensjaar. Psalm 71. Dus dat is, Jan, dat is jouw psalm voor dit komende jaar. Op u, Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen. Om geduriglijk daarin te gaan. Dat is mooi. Een rotssteen, een steenrots, een rots ter woning. Waar Jan dan heel bestendig naartoe kan gaan. Alle dagen van dit nieuwe levensjaar. Wees mij, zo staat het er, wees mij tot een rots, een tsoer maon, een rots ter woning, om geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht, mijn rots en mijn vesting. Ja, dat zal hij zijn in dit komende jaar. Mijn God bevrijdt mij van de hand van de goddeloze, van de hand van degene die verkeerd handelt en van de opgeblazene. De greep van booswicht en geweldenaar. Vers 5, want gij zijt mijn verwachting. Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Op u heb ik gesteund. Van de moederschoot aan, van het ingewand mijner moeder aan, zijt gij mijn helper. U geldt bestendig mijn lofzang. Ik ben voor velen als een wonder geweest. En dan lees ik niet doch, maar want. Voor velen als een wonder, want gij waart mijn machtige toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Verwerp mij niet in de tijd van de ouderdom. Verlaat mij niet als mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken van mij en die op mijn ziel loeren, beraadslagen tezamen. Zeggende, God heeft hem verlaten. Jaagt na en grijpt hem. Want er is geen verlosser. O God, wees niet verre van mij. Mijn God, haast u tot mijn hulp. Laat hen beschaamd worden. Laat hen verteerd worden die mijn ziel tegen zijn. Laat hen met smaad en schande overdekt worden die mijn kwaad zoeken. Maar ik, vers 14, ik zal bestendig hopen en ik zal al uw lof vermeerderen, nog groter maken. Mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil. Hoewel ik de getallen niet weet. Ik weet de maat daarvan niet. Ik zal heen gaan in de mogendheden des Heeren, Heeren. Ik zal uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen. O God, gij hebt mij geleerd, mij onderwezen van mijn jeugd aan. En tot nu toe verkondig ik uw wonderen. Nou, dat doet hij, hè? Ja. Oh, dat doet hij. Hij verkondigt uw wonderen. Daarom ook, als de ouderdom en de grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik aan dit geslacht verkondig uw arm, aan alle nakomelingen uw macht, aan ieder die komt uw sterkte. Ook is de gerechtigheid van u, o God, tot in de hoogte, gij die grote dingen gedaan hebt, o God, wie is u gelijk? Gij die mij vele benauwdheden en kwaden hebt doen zien, gij zult mij weder levend maken en zult mij weer ophalen uit de afgronden der aarde, doen opstijgen uit de kolken der aarde. Gij zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom vertroosten. Nou, dat is ook mooi. Vers 21. Rondom vertroosten. Aan alle kanten. Dat zal hij doen. Omringen en vertroosten. Ook zal ik u loven met het instrument van de luit. Uw trouw, mijn God. Ik zal uw psalm zingen met de harp. O heilige van Israël. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik u zal psalm zingen. En mijn ziel die gij verlost hebt. Ook zal mijn tong uw gerechtigheid de ganse dag uitspreken. Want zij zijn beschaamd. Want zij zijn schaamrood geworden. Die mijn kwaad zoeken. Nou, dat is een prachtige psalm. Deze psalm 71. En met deze psalm wil ik je zegenen. Dit woord wil ik op je leggen als een zegen van de Allerhoogste. Vader, dat u deze psalm gaat waarmaken in het leven van Jan. Dat dit komende jaar voor hem een jaar mag zijn van welbehagen. Een jaar van genade. Een jaar van dat eeuwige verbond. Zo zegen ik je in de naam van Jezus. Ik zegen je in de naam van de eeuwige Vader. Van de eeuwige Zoon, de Christus. En in de naam van de Heilige Geest. De Heere zal je zegenen en hij zal je behoeden. Hij doet zijn aangezicht over je lichten en hij is je genadig. Hij legt zijn lichtglans in je ogen. En zijn shalom, zijn vrede gaat met je mee. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal het pad voor je effenen. Ik zal de duisternis voor je uit verdrijven. Ik zal tussen de stukken doorgaan. En ik zal een poort geven in de nacht. Ik zal bij je zijn. Zo zegt de Heere, Heere. Wees zo gezegend in Jezus' naam. En laat deze psalm met je meegaan. Van dag tot dag. En van nacht tot nacht. In de naam van Jezus. Amen.